Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Tegenover mijn gast, die hier laatst ook al zat in dezezelfde archiefkast. Toen werd hij geïnterviewd door mijn geliefde collega Gustav Bessems. Maar ik had zin om het over te doen, dus dat ga ik nu doen. Voor mijn podcast, die toch weer heel anders is dan de podcast van Gustav. Waar u trouwens ook zeer, waar ik u zeer toe aanspoor om die te gaan luisteren. Stuurloos heet hij. Net ook in de prijzen gevallen. Hè? De Anne Vondelingprijs gewonnen. Dus dat is hartstikke leuk. Maar goed, mijn gast zat hier ook. Maar hij zit hier nu bij mij. En hij heeft een boek geschreven. Hij heeft veel boeken geschreven. Eentje wat ik vele jaren met heel veel nieuwsgierigheid en interesse heb gelezen. Vele jaren geleden. Oorlogsenthousiasme. Ondertitel Europa tussen 1900 en 1918. En daarin beschrijft hij eigenlijk de algemene... Ja, nou, het algemene oorlogsenthousiasme dat er heerste in aanloop en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een verschrikkelijke oorlog, een afgrijzelijke oorlog. Maar toch ook een oorlog waar mensen blijkbaar op een of andere manier zin in hadden, behoefte aan hadden, aan toe waren. En dan heb ik het niet alleen over het volk, maar ook over het volk is iedereen, maar ook over intellectuelen, denkers, progressieve mensen, iedereen. Er heerste oorlogsenthousiasme. Hey, wat zeg ik het goed of niet?
Bijna. Nou, het volk was juist in eerste instantie helemaal niet zo enthousiast.
Nee,
het was juist die bovenlaag.
Het was juist die bovenlaag. Die hele goede toevoeging. Oké, en je hebt, dit heb ik net gelezen, een prachtig essay geschreven, of een pamflet zo je wil. 2 jaar geleden denk ik, Vechten voor Democratie. Dat is een heel dun, dit is gewoon een redelijk boek en dit is een lekker dun boekje, dat heb je zo uit. Je hebt ook nog boeken geschreven over Mein Kampf, je hebt nog een roman geschreven. Een boek geschreven over Concerto, platenwinkel waar je werkte. Enfin, het is een historicus, dames en heren, die veel over het verleden weet en ook veel over deze huidige tijd waarin we leven heeft te zeggen, hoop ik. Dit kruidvat waarin we ons momenteel bevinden, met al die oorlogen en al die consternatie en al die verwarrende verkiezingsuitslagen overal. Ik ga het allemaal bespreken met heel veel liefde met historicus en schrijver Ewout Kieft. Zo, je bent ook muzikant, hè, Ewout?
Ja.
Hou je van microfoons of niet?
Ja.
Ja?
Ik ben dol op microfoons.
Oh ja? Heb je een lievelingsmicrofoon?
Nou, ik heb een rode. Dat is eigenlijk een soort B-merk.
Ja.
Die werkt toch vaak beter dan die hele dure Neumanns of zo blijkt.
En is het een oude of niet?
Een wat oudere. Die is al 22 jaar of zo. Die moet je eerst een uurtje laten opwarmen. En dan...
En waarom hou je zo van die microfoon?
Ja, de klank, hè?
En daar ben je gevoelig voor.
Ja, als je terugluistert, wil je... Ja, dat valt het me toch op.
Neem je thuis op?
Nee, we hebben een studiootje die we met wat bandjes delen.
Oh ja?
Ja.
Dus en ben je daar vaak in te vinden?
Ja, daar kom ik dus toevallig net vandaan.
Oh ja?
Ja.
En wat heb je gedaan daarnet?
Gemixt.
Gemixt?
We hebben opnames die we aan het afmaken zijn.
Ja? En wat is eigenlijk als je popmuzikant bent? Hè? Er zijn zoveel fantastische dingen gemaakt.
Ja.
We hebben de Beatles gehad. Ja, daarna is het eigenlijk nooit meer beter geworden. Maar wel nog goedmoedige pogingen gewaagd.
Jawel hoor.
Ja, wat wil je dan nog toevoegen daaraan eigenlijk?
Dat is... je moet jezelf denk ik ook niet te veel illusies maken. Wat dat betreft denk ik. Maar ik vind het dus heel erg leuk om in het Nederlands liedjes te schrijven.
Ja.
En dat vind ik ook wel een toevoeging. Dat in Nederland heb je toch wel veel...
In het Nederlands is er nog wat te winnen voor je idee.
Ja, voor mijn idee wel. En in Nederland hebben toch heel veel mensen... kennen heel veel Engelstalige liedjes. Maar stel je voor dat je dat vertaalt, dan voelt dat toch anders.
Dus. Ja, en ook als je in het Engels zou schrijven, dan zou je ook natuurlijk... Eigenlijk is het een ongelijk speelveld dan. Het is niet je moederstaal, toch?
Nee, ook dat.
Heb je altijd, als je een Engelstalig liedje schrijft, dan heb je natuurlijk altijd... Kom je altijd met iets krakkemikkiger teksten als je dat Nederlands kan schrijven?
Ja, Dat klopt. Vroeger schreef ik in het Engels en het waren inderdaad krakkemikkige teksten.
Ja.
Ja. En dat klonk naar mijn idee soms als heel wat waard.
En wie is jouw idool, Ewout?
Ik heb niet één idool, maar...
Heb je zelf de gitaar ter hand? Is het begonnen met een gitaar of met een piano?
Het is begonnen met een piano bij mij. En het is eigenlijk een hele goede vriend van mij nog steeds. Dat is eigenlijk degene door wie ik liedjes ben gaan schrijven.
Wie dan? Wat dan?
Bart Westerveen heet hij. Woont nog steeds in Groningen. Daar kom ik zelf ook vandaan. Of ja. Hij woont eigenlijk in Pijzen, maar goed, dus, vlakbij Groningen.
Ja? Ja? En hoe ging dat dan met jullie?
Wij gingen... ik was toen ziek. Chronisch ziek.
Hoe oud was je?
14.
Ja.
En... ik kon niet naar school en dat duurde heel erg lang. En hij had een musical geschreven die op school uitgevoerd zou worden. En hij was een enorme Bob Dylan fan. En bij mijn ouders stonden niet zo gek veel platen. Vooral klassiek Bach cantates in de kast.
Ja.
En
veel of gewoon 10?
Nou, 80.
80, oké. Okay. Dus hadden we wel redelijke Bach-verzameling.
Nou, niet allemaal van Bach, hoor.
Maar waren zij muziekfanaat? Nee, ze waren geen muziekfanaat.
Mijn ouders waren niet echt muziekfanaat, nee. En hij wel. En hij schreef dus die musical en daar zaten liedjes bij. En ik had in een koor gezongen waar dat is een heel verhaal, veel te lang.
Nee, vind ik leuk. Het is echt een heel lang verhaal.
Ja, nee, valt mij. We gingen elke zondagmiddag afspreken bij mij op mijn kamertje. En dan gingen we elke zondagmiddag een liedje schrijven.
Oké. Okay. Ja.
Best kort.
Wat grappig. Ja. En je was gewoon niet ziek in die tijd?
Ja.
Wat is het te persoonlijk als ik vraag wat je had? Of
nee
niet?
Hoor. Ik had darmzweren, colitis ulcerosa. En heel ernstig. Dat sloeg behoorlijk hard toe. Ik woog echt 36 kilo toen ik...
Want je kon eigenlijk geen eten verteren.
Nee, die hele darm zat vol met zweren. En dat was ook wel gevaarlijk op een gegeven moment. Die darm is weggehaald.
En toen was het
allemaal
over.
Operaties gehad. Nee, er zijn er nog steeds wel complicaties.
Dus dat is nog steeds een zwakke plek van jou,
ja.
Je darmen.
Ja.
Ja, ja. En hoe lang heeft jou dat, zal maar zeggen, buiten spel gehouden, die ziekte? Als je zegt dat je niet naar school komt, bijvoorbeeld.
Dat duurde jaren, 5, 6 jaar.
Ja, ja. En een beetje je middelbare schooltijd was dat, of niet?
Ja, vanaf mijn 14e.
Dus die heb je eigenlijk alleen een beetje alleen doorgebracht?
Ja, hoogstens halve dagen weer en dan ging het weer.
Ja, ja. Maar je maakte nooit echt deel uit van de gemeenschap op school?
Nee, ik had wel een paar goede vrienden.
Zoals deze Bart?
Zoals deze Bart en nog 3 anderen eigenlijk. Maar ja, die zag ik ook niet heel vaak in die periodes. En als het dan beter ging, dan moest er natuurlijk ook wel... Dan ging ik uit en gingen we muziek kijken. Maar dat was altijd heel kort.
Ja, en als ik voor mezelf spreek, en ik denk dat voor heel veel anderen geldt, zou ik zeggen, in die vormende jaren tussen de 12 en de 18,
ja.
Is het zijn op een school... Hoe verschrikkelijk dat af en toe ook is.
Ja.
Is natuurlijk een heel... ook vormend iets. Gewoon
ja.
In vriendengroepen zitten.
Ja.
Die wel mogen, die niet mogen. Verliefdheden uiteraard. Afgewezen worden. Of juist begeerd worden. Weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Op zo'n grote jaloezie. Noem maar op.
Ja.
Dat is natuurlijk een hele intense periode.
Ja.
Om mee te maken. Vind je het erg dat je dat gemist hebt?
Nee, want...
Je hebt het gemist, dus je weet het niet.
Ja. Ja, zo voelt dat niet, nee.
Want, heeft het je gevormd, denk je, dat je toen heel solitair bent geweest?
Ja, en het is niet zozeer dat solitaire nou per se in mijn hoofd zit als bepalend. Meer dus echt omgaan met pijn en met ziekte en met doorzetten, met zwakte, weer aansterken, weer terugvallen.
Ja, ja, want je was ook echt... Om het een beetje paté te zeggen, in gevecht met je lichaam de hele tijd.
Ja, ja. Ja, ja dus daar was ik... Ja, dat nam mij in beslag.
En, ja.
Dus daar was ik in die zin ook... Ja, ik was me natuurlijk ook bewust dat ik het miste en dat ik aan de zijkant stond. En en ik had heel veel geluk met die paar vrienden.
Met die paar vrienden.
Die dan
kende
ook,
je nog van de basisschool of zo?
Nee. De meeste kende eigenlijk alle vier.
Van school.
En dat dus ook een soort vriendschap kon zijn die niet bepaald werd door die ziekte.
Ja.
Maar gewoon zich kon verplaatsen. Maar af en toe kwam Bart bijvoorbeeld ook. Er is 2 jaar niet. Want dan had hij een vriendinnetje.
En dan zag je hem 2 jaar niet.
Ja, zoiets weet ik niet. Ja, zoiets. Dat soort dingen. Nou, daar was ik wel verdrietig over, kwaad over. Maar daar was ik ook wel weer snel overheen, denk ik.
Ja, ja. Ja. En heb je dat zijlijngevoel, heb je dat nog altijd? Is dat iets wat altijd een beetje bij je blijft?
Ik denk het wel. Maar tegelijkertijd heb ik ook iets heel ongecompliceerd. En het leven gaat natuurlijk ook door
zeker,
in een ziekenhuis.
Zeker. Maar je kan ook een zijlijngevoel hebben en daar heel ongecompliceerd over zijn.
Zegt, ja, 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 ja.
Maar kan mij het schelen?
Nou ja, ja. Het, nee, maar ik denk zeker dat daar veel vandaan komt. En het is gewoon heel gek om dat te vergelijken met een leven dat je ook had kunnen leiden, maar gewoon niet geleid hebt.
Ja.
En ik heb me heel bewust daarna heb ik die tijd ingehaald eigenlijk. Toen ik dus ging studeren, hoefde ik van mezelf nou niet heel veel te
bereiken. Oh,
nee, totaal niet. Nee, dus toen zat ik in bandjes en werkte ik in een platenzaak en alles ging.
Dat was in concerto, of niet?
Ja, dat was in concerto. Ja,
heb je ook een boek over geschreven?
Ja.
Ja.
En dat was voor mij eigenlijk mijn, nou ja, die vormende tijd.
Ja.
En alles wat ik daarin verlangd had.
Was dat een leuke tijd?
Ja, dat was hartstikke leuk.
Ja, en toch, je hebt op een gegeven moment dit boek geschreven, Ewout, Oorlogsenthousiasme.
Ja.
Een prachtig boek en een heel dik boek. Met heel veel.
Oh, valt best mee. 500?
500 bladzijden. Nou, oh. Dun boekje. Een boekje heb je geschreven over de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En de Eerste Wereldoorlog zelf.
Ja.
En er staat veel. Het is een boek met veel kennis geschreven. Hoe oud was je toen je dit schreef?
Dit kwam uit in 2015.
2015. En uit welk jaar ben je?
77.
77, dus je bent drie jaar jonger dan ik.
Ja.
Dus in 2015 was je 23, 38.
38.
38.
En gek is, de laatste versie heb ik in een ziekenhuis geschreven van dit boek.
Oh ja? Want ja. Toen
moest er weer een operatie komen.
Ja. Toen moest er weer een operatie komen.
Ja. Maar maar dat is toevallig, hoor.
Heb je een sterke herinnering aan dat je die laatste versie van het boek zat te schrijven?
Nee, maar nu we het zo... dat was in het AMC, hier in Amsterdam. Maar nu we het er zo over hebben, maak ik die connectie eigenlijk.
Maar je had dan toch op je 38ste al wel, terwijl je dus blijkbaar niet ambitieus in je studententijd was, had je toch al behoorlijk wat kennis en wetenschap en visie op de geschiedenis vergaard. Je kan niet stilgezeten hebben. In intellectueel opzicht tot je 38.
Nee, het kwam wel later. Mijn echte interesse in geschiedenis en het schrijven.
Ja.
Doorbrak. Dat was eigenlijk pas in het vijfde jaar van mijn studie of zo, toen ik stage ging lopen bij het NIOD. En dat was een soort cultuurhistorisch project over Nederland in het interbellum, maar dan veel kunst en cultuur. En dat interesseerde mij heel erg. Onder leiding van Madelon de Keizer. En ik was echt een sessiestudent. En zij zag toch wat creatiefs en toch een soort eagerness om te schrijven misschien in mij. En nam me aan als stagiair. Het roleerde ook een heleboel stagiaires. En toen kreeg ik een beetje het plezier daarin te pakken.
En toen was je zeg 25 of zo.
Ja, omdat het... Ja, zoiets, denk ik.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Dat kwam omdat ik toen dus echt geschiedenis schrijven zag voor het eerst. En bij de universiteit zag ik vooral geschiedenis als een vak waar je ontzettend veel feiten en ontzettend veel jaartallen en zo. En ik vond het wel goed voor mijn algemene ontwikkeling.
Ja, maar je zag niet wat je er zelf precies mee kon.
Nee.
Net zoals dat je een liedjesschrijver bent, Ben je dus ook, eigenlijk vind je die geschiedenis ook, vond je ook pas leuk toen je merkte dat je het zelf ook met al die informatie iets kon om het in een bepaalde vorm te gieten of er een boek van te maken of er zelf ideeën over te verzinnen?
Ja, ik denk wel dat dat zo bij mij gewerkt heeft.
Ja.
Ja.
En wat is je aanzet tot dit boek geweest, tot oorlogsenthousiasme?
Dat kwam denk ik door de eerste fascinatie daarvan had nog niet eens per se met de oorlog te maken, maar vooral
heb je de Eerste Wereldoorlog.
Ja, de Eerste Wereldoorlog.
Als het over de oorlog gaat, is het meestal de Tweede. Ja, maar de Eerste Wereldoorlog, ja.
Ja, maar ook oorlog in het algemeen eigenlijk.
Oorlog in het algemeen.
Maar vooral in avant-gardes, in zeg maar die hele wilde kunststromingen, maar ook een soort hemelbestormende stromingen, een soort groepen mensen die dan samen allianties vormen, manifesten schrijven, gekke pakken aandoen en de gevestigde orde kapot willen maken. Dat fascineerde mij mateloos.
Waarom?
Dat zal wel ook wel met mijn liefde voor rock'n'roll en voor. er zit wel wat overlap met punk soms in.
Ja.
Met rock'n'roll. Ik denk dat ik dat wel herkende. Van dat was in die tijd zat dat. Dat waren de popmuzikanten van hun tijd.
De popmuzikanten zonder elektriciteit, voordat de elektriciteit was uitgevonden.
Ik denk dat dat mijn aantrekkingskracht in eerste instantie was. En toen bleek dus dat vrijwel al dat soort types dus heel erg enthousiast waren toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Daar kwam je ineens achter, al over hen lezende.
Ja, dat was eigenlijk een connectie. En er waren meerdere routes die me daar elke keer in toe brachten.
En toen dacht je, hoe kan het toch?
Ja, ook omdat...
Hoe kan het toch dat mensen met zoveel goede zin aan zo'n afgruwelijke strijd zijn begonnen?
Ja, je zou toch zeggen dat als je levenslust hebt en als je gewoon... dat je daar genoeg aan zou hebben. En dat je dan niet ook nog zoiets... zo'n groot visioen wil najagen dat je bereid bent om daarvoor een soldaat te pakken, een uniform aan te trekken en dan je leven te wagen en jarenlang.
Ja, en ook zo'n heel land een heel continent eigenlijk in die afgrond te storten.
Ja.
Met z'n allen. Ja, zo zagen ze het natuurlijk niet als een afgrond, neem ik aan. Of wel, denk je, wat...
Nee. Ik denk dat het idee van zonder vernietiging kan geen nieuwe wereld ontstaan wel een heel grote rol speelde bij deze groep. En dat is eigenlijk nog best wel een klein groepje als je het over de avant-gardisten hebt. Het bleek eigenlijk ook nog veel breder, omdat er ook heel veel studeerkamergeleerden bij zaten die eigenlijk hetzelfde vonden. En sociologen schrijvers. Dus het waren niet alleen avant-gardisten.
Nee, dat weet ik. Maar ja. Goed, het bleek gewoon een hele brede laag. Los van mensen van allerlei gezins, maar ook gewoon intellectuelen en kunstenaars en denkers en weet ik veel wat. Die allemaal bevangen waren door het idee dat dit een hele heilzame stap zou zijn.
Ja.
Om aan die oorlog te beginnen.
Ja. Ja.
Gek, hè? Is het gek?
Ja, ik...
Of is het iets diep menselijks?
Inmiddels zit ik natuurlijk zo diep in die manier van denken dat ik het kan begrijpen. Maar het is natuurlijk krankjoren. Tegelijkertijd...
Is dat een manier van denken die jou eigenlijk daarna in al je werk is blijven fascineren?
Ja.
Ja.
Ja, omdat ik wel er iets essentieels van de menselijke natuur in dacht
meen te hebben ontdekt. Ja.
Waarvan ik toch ook elke keer, ook nu af en toe, zo'n klein glimpje dacht te zien opvangen van... Hey, maar dit sluimert toch nog wel ergens.
Ja.
En dat verlangen...
Kan je die manier van denken nog heel even voor de goede orde, kan je die even omschrijven?
Ja, ik denk dat je het beste kan samenvatten dat heel veel mensen vanaf het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, keken naar hun samenleving. Het ontstaan van grote steden. En sommigen maakten zich druk om de arbeidsomstandigheden van de lagere klasse. Sommigen maakten zich druk omdat het wereldbeeld te materialistisch was geworden. En sommigen maakten zich druk omdat dat mannelijkheid aan het verdwijnen was. Maar het had één kern in hun denken, dat er een soort oerkern van het mens zijn. De oergemeenschap, misschien wel het tribale.
Ja.
Dat de kern van het mens zijn was. En dat verdwijnen aan het verdwijnen was in het moderne leven.
Ja, waarbij grootschaligheid altijd een soort schrikbeeld is. Toch?
Ja.
Dit? Ja,
grootschaligheid en een soort functionele manier van denken. Een soort gebrek aan echt gemeenschapszin. En het verdwijnen van spiritualiteit. Al die dingen die ze niet per se als zo van al vroeger was alles beter zagen. Maar echt meer als een soort bijna zoals cubisme Afrikaanse maskers omarmde. Bijna ja. Meer een soort tribale oerkern die weer in een moderne jasje tot leven moest komen. Dat was de manier van denken die echt in allerlei stromingen terugkwam. En dat snap ik trouwens ook wel goed. Ik denk dat nu ook in mindfulness zit. Het zit in Star Wars. Het zit in de Hobbit en Lord of the Rings. Ik bedoel, het zit echt in zoveel van onze cultuur, volgens mij. Dat ja. sluimerende verlangen van waar de wereld is uit elkaar aan het vallen. En het moet weer heel worden. En dat zal waarschijnlijk...
Ja, en heel is heel erg zo van je eigen kern of je eigen gemeenschap...
Ja.
En dan een beetje bij elkaar. En dan heel erg een soort diepe communicatie met de aarde ook. En de natuur.
Vaak wel.
Ja.
In die tijd zeker.
Ja, maar nog steeds wel, denk ik.
Ja, ik denk het eigenlijk
ja,
ook.
Dat is nu ook ja. weer zo heel erg bij die soort Forum voor Democratie kringen en zo. Daar heerst toch ook zo'n hele diepe liefde voor de, ja, ook soort, er zit ook dat hele soort spirituele... achtige bij.
Ja, daar zit volgens mij ook...
geformuleerd wat ik nu doe, maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, ja. Ja, er zit volgens mij inderdaad een tak. Je hebt een soort meer dandy-achtige types, maar je hebt ook mensen die inderdaad dat meer op een soort spirituele manier... Nou ja, de connectie met antivax is ook heel duidelijk. Die zeggen eigenlijk hetzelfde. Van.
Maar dat was dus in die tijd ook al... Maar er hoort dus ook een soort ja, oorlogzucht bij. Of het soort de urgentie om het koste wat kost, dat weer terug te vinden. Ja, in Vechten voor Democratie, dat essay of pamflet, hoe je het wil noemen, wat je hebt geschreven, noem je het de regeneratieve. Maatschappij? Nee, regeneratieve.
Nou, ik
denken.
Ja, de regeneratie denken.
Ja, regeneratie denken.
Ja, en dat is eigenlijk ook wat in oorlogsenthousiasme ja. eigenlijk overal zit.
Ja.
Dus of het nou de futuristen zijn in Rusland. Of tussen studenten in Parijs. Overal denken, nou, dat is die oerkern. Regeneratie is wedergeboorte.
Ja.
Nou, ja.
Terug naar de oerkern.
Terug naar de oerkern. Het wetenschappelijk instituut van Forum voor Democratie heet het Renaissance Instituut.
Ja.
Terug naar de oerkern. Er is altijd in regeneratie denken, want dat is heel algemeen. Het is een soort bijna ook politieke oerformule.
Ja, het is ook links en rechts. Het zit overal, hè?
Ja, het zit eigenlijk overal, ja.
Ja.
En eigenlijk kun je altijd zeggen zo van... Nou, een politicus of een religieus leider zegt... Kijk nou om je heen. De samenleving is in verval. We zijn decadent geworden. We zijn van onszelf vervreemd geraakt. Dat komt door, nou ja, de voorganger die weg moet.
Ja.
En die heeft ervoor gezorgd dat we te egoïstisch of te materialistisch zijn geworden. In ieder geval, daar zit de oorzaak van het verval. Trump's toespraken zitten ook altijd vol ermee. Make America great again. Dus vroeger was Amerika zoals het echt hoorde te zijn. En dat ga ik weer terugbrengen. Het is altijd weer terug naar de oerkern. Ik denk dat in elke religie zo ongeveer zit.
Ja.
En in heel veel...
Maar het is blijkbaar iets... dat zal niet voor echt iedereen gelden... maar toch iets heel menselijks... om het gevoel te hebben dat je aan het vervreemden bent van de wereld om je heen. Of dat de wereld om je heen een soort onbevattelijk begint te worden. Ja. En dat je verlangt naar een soort moederschoot, een oergevoel, waarin alles klein en overzichtelijk en bij elkaar is. Daar veiligheid in vinden.
Ja, ik denk niet zozeer dat het om veiligheid gaat. Ik denk dat het juist ook heel erg goed gepaard kan gaan met een verlangen naar een gevaarlijk leven. Ik denk dat het zeker in de vroege 20e eeuw, ja, zeker aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, het heel vaak juist als een energiebron werd gezien. We zijn flauw, decadent, we hebben nergens meer zin in. Ennui, ja, zoals dat door de Franse decadenten werd genoemd, de verveling. Maar als we weer terugkomen naar onze vitale oerkern, komen we weer in contact.
En daar hoort ook spanning, sensatie en een soort geweld bij ook.
Ja.
Gevecht, ja.
Gevaarlijk durven leven. Dus dat je ingekapseld bent door de deugd, moraal of door dat je daaruit vrijbreekt en eindelijk weer gewoon durft te zeggen en als het ware bijna de strijd al aangaat. De strijd levert energie op. En kijk eens hoe meer levend je jezelf voelt oog in oog met de dood.
Ja, het is ook een soort doods verlangen bijna wat erin zit.
Ja,
verlangen om de dood te voelen. Ja. De dood op de hielen te hebben zitten.
Ja, het is volgens mij bijna zoals je dus een oerkrijger in de stam van de, juist een krijger die ofwel met een andere stam in oorlog gaat of op dieren jaagt. Zijn leven waagt.
Ja.
Die leeft pas echt. Die voelt die energie pas echt.
Hey, Ewout, waarom raakt hij zo gegrepen door dit inzicht? Was er trouwens een boek dat je las of iemand die hierover schreef of doseerde of weet ik veel wat of die hierover sprak of een bron waardoor je heel erg op dit spoor terecht kwam?
Ik kwam op dit spoor terecht door mijn proefschrift.
Ja.
En dat kwam weer voort uit mijn eerste boek, het Plagiaat. En daar was iemand... Pieter van der Meer de Walcheren, die fungeerde daar als een soort zijfiguur. En die bracht mij denk ik op dat spoor. Die beschreef hoe hij na de Eerste Wereldoorlog terugkwam in Nederland. En hij beschrijft dat hij op... En hij had als oorlogscorrespondent in Frankrijk gediend. Hij had zich tot een soort... ook een soort primitief eindtijd katholicisme bekeerd. Vrij ketters. Zat op de boot terug. Kwam aan ergens, volgens mij Hoek van Holland. Zag het bedaarde Nederland liggen. Het veilige, verzuilde Nederland. Alles braafjes. Zag een land dat die oerbarensnood van de Eerste Wereldoorlog, die de rest van Europa had meegemaakt, niet had meegemaakt.
Ja.
En dacht, jullie leven niet echt.
Ja, precies.
Dat was...
Want de Eerste Wereldoorlog was toen al geweest.
Die was al geweest.
Ja, maar dat vond hij zoiets fantastisch. Dat hij dacht, goh, wat jammer dat Nederland dit heeft moeten missen.
Ja, in zekere zin wel. Ja. Maar ja, zoals wel meer bekeerlingen, bekeek hij de wereld ook op een nogal abstracte manier. En ook daarin fascineerde me het ook weer. Van dit was een man die eigenlijk eerst socialist was. Gelukkig getrouwd. Met liefde van zijn leven. 3 kinderen. De hele tijd is dit alles in zijn hoofd.
Ja, ja. Maar deze man en zijn wonderlijke misnoegen over de ongelooflijke prettige, noem ik maar even, georganiseerdheid van Nederland.
Ja.
Die fascineerde jou. Dat je dacht, hoe kan het?
Ja.
Dat hij terugkwam en dat hij het een gemis vond voor Nederland dat de Eerste Wereldoorlog aan hem voorbij was gegaan.
Ja, en het opvallende was dat toen hij dus daar over begon te schrijven en dat er dus allemaal jonge katholieken die zich ook een beetje opgesloten voelden natuurlijk in het rijke Roomse leven.
Ja.
Zich als
bekeerlingen.
Als volgelingen, dachten dat is tenminste iemand die echt alles voelt.
Ja.
In plaats van van.
Dus hij kreeg ook navolging?
Ja, hij kreeg navolgelingen. Die noemden zichzelf de jong katholieken. En dat waren dus mensen die de paus en de officiële leer allemaal veel te braaf vonden. En dus een soort...
Een soort katholiek extremisme gingen ze najagen.
Ja, een deel daarvan, een deel van die groep werd ook, radicaliseerde ook in politieke zin. En sloot zich uiteindelijk ook bij fascistische partijen aan. Dus dat, je zag allemaal kiemen.
Ja.
Zeg maar. En
vind jij dit interessant vanwege de psychologie van deze mensen? Wat bezielt hen?
Ja, in de kern wel.
Ja.
In de kern wel. En in de kern zit het denk ik ook in dat wat mij toen heel erg greep. Want dit was allemaal zo 2006, 7, 8. Nee, de in die jaren kwam ik dit tegen. Mm-hmm. Dat ik ergens ook het gevoel had hier. Er is zoveel geschreven over de Tweede Wereldoorlog, maar het gaat eigenlijk altijd over de oorlog zelf, nasleep. Maar het ontstaan en de aantrekkingskracht van totalitarisme, daar ging dit over.
Ja.
En vroege kiemen.
Ja.
En dus daar zat de fascinatie ook, dat ik elke keer weer ook die connectie herkende. Hier zie je dus hoe mensen in een verloop van 10, 20, 30 jaar radicaliseren.
Ja, en je vond eigenlijk dat er bij de Tweede Wereldoorlog vooral over de explosie en het einde werd gepraat. En niet omdat dat misschien toch ook schaamtevol is om te praten over hoe toch ook mensen zich tot die leer of tot die doctrine bekeren.
Nou, het is ook heel Nederlands om... In de Nederlandse geschiedschrijving was ook het beeld wel heel sterk van wij waren een heel erg onschuldig klein landje dat gewoon alleen maar neutraal wilde zijn en werden ineens door de Duitse oosterburen binnengevallen als een soort natuurgeweld.
Ja.
En voor de rest hadden wij dat allemaal niet meegemaakt hoor. En dat heeft allemaal verder niets met ons te maken.
Nee.
En dat was ook wel een soort mythe van onschuld, denk ik. En die sporen zitten natuurlijk ook in Nederland.
Ja, dat waren natuurlijk ook de jaren dat de Nederlandse politiek ook begon te radicaliseren. En dat jij hierop stuitte.
Oh ja, ja.
Ja. Dat de LPF was klopt. Opgekomen, dat Pim Fortuyn was vermoord.
Dat klopt. Dat
de PVV begon... was ontstaan, ik weet niet uit welk jaar het PVV is... populair begon
ik
te worden.
In mijn hoofd 2005 zoiets. Maar dat, ja, dat klopt. Dat zal geen toeval zijn dat gepaard ging met mijn fascinatie.
Nee.
Ook toen al had ik wel het idee dat wat toen nog echt als vanzelfsprekende waarde golden, antiracisme, verdraagzaamheid, tolerantie, dat op een gegeven moment de inzet van een politieke strijd zou gaan worden.
Ja.
Dat niet meer vanzelfsprekend.
Ja, want het grappige is ook dat die Tweede Wereldoorlog, wat je zei, altijd werd beschreven net zo, hoe dat dan allemaal tot een culminatie is gekomen en is geëindigd. Mm-hmm. En het werd ook altijd gezien als eigenlijk bijna een soort moreel baken.
Ja.
Van dit is gebeurd, dit nooit meer. En dit is ook het eikpunt waardoor het nooit meer zal gaan gebeuren ongeveer.
Ja.
Het werd ook gezien als een soort het finale waarschuwingsschot, waardoor we voortaan weten wat goed is en wat kwaad.
Ja.
En we zullen het kwade ons niet meer laten overkomen.
En als je maar vaak genoeg vergelijken met de Tweede Wereldoorlog maakt, dan zitten we wel goed.
Dan zitten we wel goed, ja.
Liever te vroeg dan te laat.
En dat begon zich op een gegeven moment ook tegen.
Ja, dat werd aan rechts
werken.
Ja.
Want op een gegeven moment werd een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog natuurlijk bijna een soort stoplap waar je niet meer mee aan mocht komen.
Nee, en het opvallende was dat waar linkse mensen niet meer mee aan mochten komen. Want Wilders deed het natuurlijk voortdurend. Wilders vergeleek de Koran met Mein Kampf. En moskeeën noemden die nazi-tempels. En dat ging maar door, joh. Dus het was eigenlijk zo dat het verschoof. De claim op de nazi-vergelijking verschoof van links naar rechts.
Ja.
En daarmee ook eigenlijk de politieke macht, zou je kunnen zeggen.
Hey, en deze manier... Ja, ja, dat is een soort evenredig verlopen. Eigenlijk wie de politieke macht heeft, mag Tweede Wereldoorlog vergelijken maken. En wie de onderliggende partij is, mag dat niet doen.
Ja, zoiets. Daar zit een soort krachtenveld. Dat is een kip en het ei. Ik weet niet wat als eerste komt.
Nee. Hey, en Ewout, dat wezen hè, van mensen, dat ze dus blijkbaar die soort dat stamverlangen hebben. Hè? Verlangen naar een soort oerstam, soort ouderwets, weer terug naar een soort kleine gemeenschap. En daar dus ook een soort energie uitput om dat tegen elke prijs ongeveer te willen verdedigen of te bereiken. Vind je dat een huiveringwekkende eigenschap van mensen? Heeft dat iets angstaanjagends? Of wil je het niet zo definiëren?
Nee, want ja, ik vind het en huiveringwekkend, maar ik herken het ook bij mezelf. Dus ik ben er helemaal niet immuun voor.
Wanneer herken je het bij jezelf?
Ik herken het bij mezelf in dat verlangen om... oog in oog met de dood kun je je soms heel levend voelen bijvoorbeeld. Dat gevoel, dat ken ik wel.
Dat heb jij natuurlijk ook vaak meegemaakt.
Nou, om terug te komen op die ziekte. Dat ik echt met vanaf mijn 20ste met een soort doodsverachting gewoon ging leven. En dacht van, nou ja, desnoods word ik maar 25 jaar, maar mij niet uit. En zo leefde ik ook echt. Ja? En dat was ongelooflijk bevrijdend. Het voelde fantastisch.
Ja, ja, dus eigenlijk heb je, zal maar zeggen, je hele puberteit... Ja. Heb je, zal maar zeggen, een gevecht met je lichaam geleid om in leven te kunnen blijven. Ja, toch?
Ja.
Met veel pijn.
Ik moet lachen om de ironie die nu gaat volgen.
Ja, toen op een gegeven moment is die darm verwijderd. En kon je eigenlijk... Zij het nog altijd met complicaties, maar iets vrijer gaan leven. Je hoeft niet, niet meer
nou, heel vrij hoor.
Ja. Heel vrij. En toen heb je alle remmen los. Toen dacht je niet, ik ga nu heel braaf en gezond leven. Alleen maar volkorenboterhammen eten.
Nee.
Maar toen heb je toevallig
wel. Maar...
Oh, dat wel. Ja. Okay.
Maar dat was het enige.
En altijd een flesje water bij je.
Nou, dat heeft daarmee te maken.
Zeker, dat begrijp ik. Ja. En ik vroeg aan het begin of je water wilde. En toen zei je van, ik heb altijd een flesje water bij me. Toen wist ik nog niet waarom dat was, maar dat snap ik nu.
Ja.
En, maar toen heb je verder alle remmen losgegooid.
Ja.
En... ben met doodsverachting gaan leven. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Veel
drugs?
Nou, veel drugs, drinken? Veel drinken vooral.
Okay.
En veel blowen in het eerste jaar.
Dat zijn ook allemaal drugs.
En op een gegeven moment dacht ik van... nou, met bier is het wel goed. Maar dat was dat.
Ja.
En dat ook doorgaand.
Ja.
En tot gaatje...
Nooit ophouden.
Dat kon lekker doorgaan. Daar kon ik enorm van genieten. Ja,
ja. Ja.
Ja.
En dat voelde ook als een soort doodsverachting. Want je voelt, ik ben nu eigenlijk mijn lichaam aan het tarten.
Nee, mijn lichaam bleek dat ook wel aan te kunnen.
Ja.
Wat mij weer zelfvertrouwen gaf. En wat me weer, vooral ook het idee gaf dat ik er prima mee door kon gaan.
Ja.
En ergens ook misschien het idee van wat je in je tienertijd hoort te voelen. Die periode die ik dan gemist heb. Van,
wil ik nu
ik ben onoverwinnelijk, zeg maar. Kon ik op die manier toch nog voelen.
Maar het grappige is dus dat je eigenlijk jouw begrip, wat je hebt voor deze manier van denken. Toen je dat zei, dacht, kan ik me er zelf in verplaatsen? Dacht ik van, ik voel bijvoorbeeld een soort angst of een soort nervositeit als ik mijn kinderen de hele dag TikTok-filmpjes zie kijken of hun verslaving aan die telefoon zie, die ik zelf ook heus heb, maar die bij hun nog meer geïntegreerd is in hun leven.
Ja.
En dan denk ik altijd van, is dat nou een terechte angst van mij? Of is dit gewoon een soort het voortschrijden van de tijd waar ik angstig van word? En moet ik dat los? En is dat voor mij een soort hang naar het oude? Van was er nog maar een tijd zonder telefoons? Dat we gewoon met elkaar waren en communiceerden en zo. Ja. Dat voelt ook als een beetje zoiets. Maar dat is, zal maar zeggen, een heel soort psychologisch iets. Maar jij ziet die herkenning in die mensen ook als een heel erg lichamelijk iets. Dus dat je echt het gevoel hebt dat je jezelf in zo'n positie dwingt, dat je op het randje staat, dat je voelt dat je leeft en dan over het randje valt of net niet.
Ja.
Maar ook echt dat fysieke gevoel,
Ja.
Van helemaal tot het gaatje gaan. En dat ging bij jou dan misschien in uitgaan en altijd het licht uitdoen waar je ook was.
Mm-hmm.
En dat ging bij deze mensen misschien in gewoon jezelf in een roekeloze oorlog storten. Hoe onverantwoordelijk dat ook kan zijn.
Ja,
ja.
En dat is een van de varianten die ik zelf ook ken hoor. Dus ook het idee dat je het meer religieuze idee dat je toch dat ze je leven bijna een soort mystiek idee dat je een gemeenschapsgevoel kan voelen dat je leven dat alles op zijn plek valt nu op dit moment allemaal van dat soort bijna spirituele gedachte.
Ja, ja.
Ik denk dat heel
als je de goede drugs hebt gebruikt, die mensen op het goede feestje en op het bepaald moment dat je kan hebben, nu is het helemaal goed.
Ja, of als je iets maakt.
Of heel nuchter. Of je iets maakt, ja.
Kun je dat gevoel ook hebben.
Ja.
Ik denk dat dat ook bijna een soort verslaving kan. Of een soort dat gevoel kan zijn. Van nu heb ik het idee dat alles met alles te maken heeft.
Ja.
En dat de wereld weer even heel is.
Ja.
Ik denk dat er heel veel varianten zijn voor dat gevoel.
Ja, precies.
Mediteren. Ik denk dat heel veel mensen dat met meditatie hebben. Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb dat nooit gekund. Maar
heb je het wel geprobeerd?
Nee.
Oh, dan weet je ook niet of je het kan.
Nee, dat is waar. Maar ik heb zo'n donkerbruin vermoeden.
Oh ja? Ja? Waarom is mediteren niks voor jou?
Dat is het temperament, denk ik.
Oké, okay. Te veel temperament.
Nee.
Te weinig gewoon temperament. Iets met temperament.
Iets met temperament.
Oké. Okay. Ja. Maar eigenlijk toen Thierry Baudet, die een speech over de uil van Minerva hield en het boreale Europa en weet ik veel wat. Dat had ook iets van, dit is een moment. Toen markeerde hij dat moment heel duidelijk als het begin van iets nieuws of het terugkeren naar iets ouds. Of als een soort bijna mystiek moment. Er was geen touw aan vast te knopen ook aan die speech. Nee, maar nu is er iets samengekomen.
Precies.
Wat heel bijzonder is.
Ja.
Hij definieerde dat bijna als een soort mystiek moment.
Ja.
Met een soort mystieke taal.
Ja.
Ja. En dat, ja, precies. En daar kan je heel veroordelend over doen, zeg jij. Maar je kan ook bij jezelf, of jij gaat bij jezelf eraan zeggen van, ja, dat heb ik eigenlijk ook wel. Dus als ik inderdaad een liedje heb geschreven, wat helemaal goed valt in mijn hoofd, dan kan je ook het gevoel hebben dat alles, dat de uil van Minerva zijn vleugels heeft gespreid.
En ik denk dat je, als je naar al die grote blockbusters kijkt. Dune. Dune is dan nog wel interessant. Maar Star Wars en zo. Dat gaat allemaal over de uitverkorenen. En die dan ook alles weer heel brengt. En ook allemaal hetzelfde.
Ja.
Semi-mystiek, zeg maar. Al die superhelden. De mensen die ineens onvermoede krachten hebben, die eigenlijk altijd al in zich zaten. Weet je, dat zijn allemaal dezelfde verhalen.
Allemaal dezelfde retoriek. Of het op hetzelfde gevoel spelen die in eigenlijk.
Ja.
Hey, en Ewout, ik heb nu wel het gevoel dat we in een tijd leven waarin dat heel erg wordt aangeboord. Nou ja, ook vooral door leiders.
Ja.
Door nogal autocratisch ingestelde leiders die eigenlijk zichzelf willen presenteren als die uitverkorene. Of dat de figuur die alles heel kon maken. Is dat nou zo dat nu meer is dan, weet ik veel wat, de tijd waarin wij opgroeiden, de jaren 80 of de jaren 90? Was het toen, was dat, hoe komt dat dat nu weer zo in zwang is geraakt?
Ik denk dus dat het verhaal van het zingevende verhaal van de Tweede Wereldoorlog
uitgewerkt is.
Ja. Tenminste, ik aarzel nu omdat het niet is uitgewerkt geraakt, maar wel op de oude manier.
Ja.
Wel op, zeg maar, de manier van tolerantie.
Ja.
En
we moeten samen alles rooien. We moeten één Europa zijn.
Precies.
Ja,
het
was het juist van
grenzen weg. Ja. En we zijn allemaal mensen.
Een grote wereld maken.
Ja, dat verhaal is en dat komt ook door de luiheid. Hè? Omdat mensen dus ook die waarde uitdroegen, dachten van, nou ja, dit is vanzelfsprekend. Dit hoef ik niet de inzet van een politieke ideeënstrijd te maken. Ik maak gewoon iedereen die het hier niet mee eens is, ontzeg ik een plek op het podium. Door een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Maar ik ga er niet om strijden, om deze waarde.
Ja.
En ik denk dat dat ook een reden is waarom het is uitgewerkt. En dat er niet echt voor gevochten is.
Ja.
Maar echt dat er lui mee omgegaan is.
Ja.
Maar dat verhaal is uitgewerkt.
Zo van, je hoeft hem maar te zeggen, dit gaat tegen onze waarden in.
Ja.
Dit is racisme, ja. Dit is discriminatie. Ja. Nu doe je ook niet meer mee.
Ja.
Ja. Wim Kok had daar heel erg een handje van. Die kon op zo'n manier zeggen van, nou, dit is niet oké. En die kon gewoon met zijn blik kon hij hier gewoon weg, kon die mensen wegduwen, zou ik maar zeggen.
Dat was in de jaren 90 ook wel echt een heel vervelende. Ik bedoel, ik snap die frustratie wel van als je zeg maar, dit moet toch bespreekbaar zijn.
Of ja.
we moeten toch ook het kunnen hebben over dat een nazistaat bijvoorbeeld past bij de verzorgingsstaat.
Ja.
Bijvoorbeeld dat het een heel ingewikkeld iets is om een verzorgingsstaat in stand te houden als je de nazistaat opheft. Dat gesprek,
ja.
Bijvoorbeeld. Maar dat werd lang weggevaagd. En daar ik denk dat heel veel mensen daar nog steeds een soort verontwaardiging over.
Ja, maar de jaren 90 kan je wel als het kantelpunt beschouwen, hè, denk ik.
Ja,
toen werd het einde van de geschiedenis ook aangekondigd, natuurlijk. Ja.
Uh-huh.
Zo van, nou, nu is alles op orde, nu is alles geregeld.
Ja,
ja,
dus dat past heel goed bij dat idee van de luiheid.
Precies, bij de luiheid.
De vanzelfsprekende.
Dus dat is natuurlijk het moment dat de pendule één moment stilhangt en dan de andere kant op gaat bewegen weer.
Ja.
Ja.
En wat je eigenlijk vooral zag is dat de progressieve internationale waarden, de mensen die waarden aanhingen, dat die niet voorbereid waren om dat echt met hand en tand te gaan moeten verdedigen. Dat ze even met de mond vol tanden stonden.
Ja.
En tegelijkertijd is het verhaal van diversiteit en van democratie en moeizame debatten allemaal. De moeilijke processen om toch vooral iedereen...
Ja, dat beschrijf je heel virtuoos in Vechten voor Democratie. Wat voor een moeilijk fenomeen democratie eigenlijk is om voor te vechten en voor te verdedigen. Het is vooral iets waarvan je zegt van dit is niet democratisch.
Ja.
Waar je boos over kan worden in plaats van dat je kan vechten voor democratie. Omdat de democratie altijd is van je verenigen met mensen met wie je het niet eens bent. Dus daar komt de democratie op neer.
Ja.
Dat je het met elkaar zult moeten zien te rooien. En dat leidt ook altijd tot moeizame processen en compromissen.
Ja.
En dingen waar je niet per se van in vuur en vlam komt te staan.
Ja, en heel veel verdeeldheid. Als democraat hoor je eigenlijk van verdeeldheid te houden. En mensen houden niet van verdeeldheid over het algemeen. Dus dat is gewoon moeilijk verkopen.
Ja.
Het sprookje van een soort samenleving van vroeger waar alles wel... Nou, ik zie altijd Geert Wilders roeien met Fleur Agema voorin op dat poldertje bij de Zaanse Schans, volgens mij, in dat filmpje.
Ja.
Maar goed, dat beeld, daar verlangen mensen heel erg naar, omdat ze ook naar harmonie
verlangen. Dat is heel makkelijk te verkopen.
En denken van, ja, vroeger in mijn jeugd, ja, toen waren we toch allemaal... Toen was dat allemaal niet zo verdeeld en grimmig en naar en zo. Dus dat moeten we weer terug. Dus dat is makkelijker te verkopen, dat verhaal, dan democratie is recht doen aan verschillen.
Ja.
En recht doen aan verschillen is moeilijk,
ja,
per definitie.
Mensen accepteren die lijnrecht tegenover je staan of anders eruit zien, ander leven leiden.
En we hebben dus wel het probleem gehad, denk ik, dat het progressieve deel van de politici heel vaak de democratie heeft verdedigd met de waarschuwing voor het tegendeel. Voor de dictatuur, voor de herhaling van het fascisme. En dat is een zwaktebod. En dat werkt dus niet meer. Dus dan zijn we weer terug bij die constatering dat het verhaal van de Tweede Wereldoorlog niet meer werkt op die manier.
Nee. En dat de dictatuur of de sterke leider of de autocratie, dat heel veel mensen dat niet per se onaantrekkelijk vinden.
Ja, maar ze zien dus vooral ook het verhaal tegenover Trump, het verhaal tegenover nationaal populisten is zwak.
Ja.
Op dit moment. En dat is omdat mensen te lang hebben geleund op dat negatieve.
Het is misschien altijd wel zwak geweest. Het is zwak, het is ook moeilijk.
Het is moeilijk,
het is, maar... Dat betoog je zelf. Het is ook een moeilijk verhaal.
Het is een moeilijk verhaal, maar juist daarom zou je verwachten dat mensen er al heel lang op aan het trainen zijn en inmiddels virtuoos in zijn geworden. Maar ze hebben dus heel lang vanuit een soort zelfvoldaanheid eigenlijk op de lauweren gerust.
Ja, ja.
En
maar zou jij jij weten hoe je eenduidig en super aantrekkelijk de democratie kon verkopen?
Ja.
Ook voor mensen die er tabak van hebben.
Ja, ik denk dat de beste manier om dat te doen is te zeggen dat recht doen aan de verschillen de enige staatsvorm is die recht doet aan de werkelijkheid. En dat zowel Trump als Wilders, als Meloni, al die verhalen die doen alsof het volk eenvormig is. Die maken een karikatuur van de werkelijkheid. Die vertellen sprookjes. Dus ik denk dat je veel meer moet zeggen van dat zijn sprookjes.
Ja, maar dat zijn sprookjes iedereen... waar mensen in willen geloven.
Ja, maar ik denk, ik ben dan toch nog wel zo optimistisch dat mensen wel herkennen dat het volk niet eenvormig is. Dat snapt iedereen. Dat het volk niet met één stem is. Dat we allemaal verdeeld zijn. En dat je. Ik bedoel, mensen. Zelfs de aanhang van de populistische partijen. Zien zichzelf als democraat. Ik bedoel, ja. Juist daar zit de kans. Juist. Ja, en ze hebben juist het idee dat zij meer democratisch zijn dan de anderen. En als je op gaat wijzen van oké, maar democratie is recht doen aan de verschillen. En dat doen jullie daar en daarom niet. En dat doen jullie niet omdat je dus die verschillen niet erkent. Die zijn er overduidelijk wel. En elke keer.
Ja, maar is het probleem van populisme niet dat elk genuanceerd verhaal, wat dit natuurlijk ook is, gewoon wegvaagt met een soort. Ja, simpelheid of een sprookje, zo je wilt. Ja. Wat aantrekkelijker is. Tenminste, zoals je dat ook in oorlogsenthousiasme beschrijft. Als de tijdgeest ernaar is.
Ja.
Het is toch wel opvallend dat overal ter wereld ze nu ineens opduiken. Die mannen, meestal mannen, soms een enkele vrouw.
Ja. Nou, Le Pen, Meloni.
Ja, zeker. Ja. Meloni. Ja.
Ja, dat klopt.
Het is toch wel wonderlijk om dat te aanschouwen, hè? Ewout, vind je niet? Dat ineens overal mensen er klaar voor lijken te zijn.
Ja.
Om deze krachten te laten spreken.
Ja, ik denk dat er nu op dit moment verschillende dingen in elkaar grijpen. En ik zit nu vooral ook na te denken, omdat als de factor oorlog hier ook bij komt, dan wordt het heel moeilijk. Als de factor alleen is van het oude democratische verhaal is uitgewerkt en er moet gewoon weer een sterk overtuigend verhaal voor in de plaats komen, dan zie ik goede kansen.
Ja.
Maar als de factor oorlog erbij komt met de radicalisering die daar altijd bij hoort, dan wordt het heel erg moeilijk. En dan komt die eenvormigheid.
Maar is de factor oorlog daar niet inmiddels bij? Ja, aangezien er twee hele naargeestige oorlogen op hele cruciale plekken in de wereld nu aan de gang zijn.
Ja, dat is wat mij op dit moment meest zorgen baart. Dat als die erbij komt, ik denk dat... De hele ruil rond de demonstraties rond het Holocaust Museum opening.
Speelt is nu dinsdag, hè? Ja, dus dat was eergisteren.
Eergisteren.
Ja, of zaterdag. Weet ik niet. Goed, de afgelopen weekend, ja. Zondag.
Ja.
Nee, zondag was die gelijk, sorry, ja.
Dat is eigenlijk één op één het verhaal van de PVV. De PVV heeft eigenlijk altijd gezegd dat... Links Nederland heeft van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog daders gemaakt. Heeft ze eigenlijk verraden. Heeft van moslims de nieuwe Joden gemaakt. En heeft van de Joden de nieuwe naties gemaakt. En de PVV heeft zichzelf altijd op... Bosma schrijft dat letterlijk in zijn boek... De schijnelite der valse munters. Dat verhaal, dat zag je echt gewoon letterlijk zondag zich afspelen en weer verder reikwijdte krijgen.
Namelijk, hoe zag je dat zich afspelen?
Doordat de demonstranten tegen het geweld in Gaza, tegen de komst van president Herzog.
Ja.
Je zag een heleboel foto's. Sommige waren trouwens vervalst of bleken heel ergens anders vandaan te komen. Er was ook een demonstrant die een Hitlergoed bracht. Dat was uit Kelsen. Calgary, volgens mij. Maar er waren ook foto's die waren genomen van iemand die een foto van een overleden kind in Gaza liet zien aan een Joodse man die met een kindje naar de opening van het Holocaust Museum wilde.
Ja.
En daar zie je eigenlijk in één beeld vrij duidelijk hoe die omkering of die ja hoe die oorlog van nu zeg maar dus allemaal
de andere
claims
oorlog
maakt.
Aan het omkeren
het kon heel makkelijk geframed worden.
Vond jij het een betekenisvolle moment?
Ja, ik denk dat dit heel betekenisvol is, ja. Ik denk dat dit dus verder blootlegt dat het verhaal van de PVV, ik zoek een beetje naar mijn woorden, want het verhaal van de PVV is altijd geweest, er is een wereldwijde oorlog gaande tegen de islam en de frontlinie ligt in Israël. En Israël vecht voor de hele vrije wereld.
Ja. Of het is een oorlog, je zegt tegen de islam, maar tussen de vrije wereld en de islam is een oorlog gaande of een strijd gaande.
Dat is altijd het verhaal.
En de frontlinie is Israël.
Dat is altijd, dat is al 20 jaar het verhaal van de PVV. En daar hebben ze heel lang gewoon eigenlijk nauwelijks tractie mee gehad, omdat mensen daar gewoon totaal niet mee bezig waren. Maar nu zie je dat het wel gaat leven. En nu zie je dat mensen de connectie gaan maken met migratie in Nederland. En nu zie je dus dat mensen denken van, ook dat deel van het PVV-verhaal blijkt dus te kloppen. Het versterkt de positie de ideologische positie van de PVV in die zin. Van mensen die sowieso al net over de streep waren gegaan.
Ja.
Dus die zien nu in alles wat er nu gebeurt en ook de manier waarop het geframed wordt in de Nederlandse media het bewijs van het gelijk van dat verhaal. En dat is hoe oorlogsenthousiasme ook kan werken of radicalisering door oorlog naar beide kanten. Dat je op een gegeven moment dus een ideologie.
Want dat is inderdaad radicalisering naar beide kanten. Ik bedoel, de pro-Palestina groep, zou ik maar zeggen, wordt natuurlijk ook steeds radicaler en onverdraagzamer.
Ja, die demonstraties waren grimmig.
Ja.
En het is heel lastig. Ik denk dat voor heel veel mensen die zich ontzettende zorgen maken over de burgerslachtoffers, het heel erg lastig is omdat ze voortdurend geassocieerd worden met mensen die Hamas goed praten.
Ja.
Terwijl dat gewoon een terreurorganisatie is die de staat Israël van de kaart wil vegen.
Ja.
En gewoon een
ja, maar zo grijpt dat allemaal in elkaar.
Ja. En zeg maar eigenlijk gewoon een tentakel van Iran is.
Ja.
Dus dat is een ongelooflijk een conflict dat steeds verder radicaliseert op deze manier.
En dat is ook dus, het is een oorlog die zich daar in Israël afspeelt, in Gaza. Maar die ook hier dan geïmporteerd wordt eigenlijk min of meer.
Ja, ja. Dat zie je. En je kon 10, 15 jaar geleden probeerde PVV als het ware ook al die oorlog in Nederland te importeren, maar dat lukte niet. En nu afgelopen weekend zag je dat
toch een eind komen.
Dat
nu.
Dat toch
aan het gebeuren is.
Krijgt.
Ja.
Ja.
En als je zegt, als ze probeerden die oorlog te importeren, dan zit daar dus ook een soort oorlogszucht in.
Ja, vanuit de overtuiging dat het al lang oorlog is. Ja. Die overtuiging heeft de PVV.
Ja. Met de islam, van de vrije wereld tegen de islam.
Ja. Ja. Dus dat zo, dat is in hun rechtvaardiging, in hun eigen manier van denken. Denk ze zo van, ja, hoezo importeren wij een oorlog? Die oorlog is er al lang en de sluizen staan hier open en... Nou ja, naar aanleiding van terreuraanslagen, maar ook vanuit een ideologisch vastgebakende idee dat een miljard moslims allemaal hetzelfde zouden vinden. En allemaal een haatdragende politieke ideologie zouden aanhangen. Mm-hmm. Wat een bizarre simplificatie is natuurlijk.
Ja. En je zegt van, ik constateer dat er dus overal toch leiders met ondemocratische neigingen ongelooflijk de wind in de rug hebben en zich heel erg gesteund weten door het volk en de verkiezingsuitslagen die ze overal halen. En je zegt dat is het allemaal tot daaraan toe. En als de component oorlog erbij komt, dan wordt het gevaarlijk. Ja. Hoe zie je dat dan voor je? Is dat dan op een gegeven moment dat Trump gewoon aankondigt dat hij, ja, dat het tijd wordt om ten strijde te trekken of zo? Of ja, bij Trump is het probleem dat hij zich terug wil trekken uit alle oorlogen.
Ja, Trump is in die zin interessant. Ja. Omdat hij zich altijd, als het om oorlog gaat, juist minder een havik toont dan Biden.
Ja, maar het is juist ook Clinton. Weer heel tribaal. Want het is ook heel erg van, wij zijn ons land. Ja. En wat de rest van de wereld daarbuiten allemaal zich mee bezighoudt, daar bemoeien wij ons eigenlijk niet mee.
Ja.
Wij gaan ons lekker op onszelf richten en het zelf rooien.
Ja.
Toch?
Ja, klopt. En ik weet niet hoe Trump het als China Taiwan zou binnenvallen, weet ik niet hoe Trump reageert. Dan zou die reactie wel eens anders kunnen.
Waarom?
Omdat Trump altijd vergoelijkend heeft gesproken over Rusland, altijd vergoelijkend over Noord-Korea, maar nooit vergoelijkend over China. En China altijd als de vijand van de Verenigde Staten ziet, in economische zin, maar ja, dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Dat hij dan zich toch niet eens een havik zou tonen.
Nee.
Maar.
En hoe vind je het met de oorlogszucht in de rest van de wereld gesteld?
Dat is een grote vraag.
Ja, we zitten hier toch?
Ja, per land of
nou ja, gewoon in het algemeen. Ja, zoals je voelt dat het dat ineens in al die landen, of het nou Brazilië is, of Amerika, of Italië, of nu net Portugal, of ons eigen Nederland, van die hele radicale politici de wind in de rug hebben.
Ja. Nou, de oorlogszucht, het zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat in Argentinië of in Brazilië oorlogszucht niet zo'n grote rol speelt. Of het nu onder Bolsonaro aanhangers gaat of Milei, dat zie je daar eigenlijk geen rol spelen, volgens mij. Dus Zuid-Amerika is redelijk oké.
Zuid-Amerika is oké. Okay. We gaan nu een soort risken.
Ja, precies.
Maar ik heb dat bijvoorbeeld in Europa, die legertjes zelfs gewoon in heel rap tempo aan het opbouwen zijn.
Ja.
Dat is elke beurt bijzetten en dan wachten tot iemand gaat aanvallen.
Ja.
En, je hebt ook wel eens risk gespeeld, toch?
Ik heb heel veel risk gespeeld vroeger. Ja.
Ja.
Dan hebben we nog Rusland, Oekraïne en dat is ook iets wat ik, ja, naar aanleiding van oorlogsenthousiasme, dat boek en gewoon het hele fenomeen.
Ja.
Wat ik interessant vind is dat je dat het niet zo simpel is om een pacifistisch standpunt in te nemen. En wat pacifisme is, is het pacifistisch bijvoorbeeld nu om te zeggen, ik ben tegen oorlog, dus ik ben tegen steun aan Oekraïne.
Ja.
Ja, is dat een pacifistisch standpunt? Mijn gevoel zegt van nee. En tegelijkertijd, op het moment dat blind meegaan is in want natuurlijk is er ook propaganda. Het vermengt altijd. Het hele idee dat we daarmee per definitie zouden vechten voor democratie. Dus dat was wat Rutte onmiddellijk zei en wat Biden zei en wat Van der Leyen zei. Ja, dat vond ik overduidelijk ook wel weer oorlogspropaganda.
Ja.
Poetin is een imperialist. De zelfverklaarde pacifisten, die ontkennen dat. Ja, dus dat heeft volgens mij ook niets met pacifisme te maken om een imperialist dan maar gewoon zijn gang te laten
gaan. Ja, vrij baan te geven.
Ja.
Val maar binnen.
Ja, ja, precies.
Wij zijn tegen oorlog.
Ja, precies. Ja. Neem dat land anders ook en deporteer dat volk gewoon ook. Of,
ja.
Prima.
Ja.
Dat is dus, die categorieën liggen niet vast. En ja, het, Het vervelende is dat wat je dus wel ziet, is dat een open discussie erover door de emoties echt vrij moeilijk te voeren is. En dat mensen al heel snel je dus als een Kremlin-propagandist ofwel, dat ligt vrijwel onmiddellijk op de loer als je een ander standpunt neemt zeg maar de ready-mates.
Ja, maar dat is ook wel iets heel erg van deze tijd, dat een ander standpunt innemen natuurlijk ook niet per se een heel gewenst. Ik bedoel, elk standpunt kan je echt in een diep conflict met een ander, met een tegenovergesteld standpunt brengen.
Ja, ja.
En het is ook grappig, jij beschrijft volgens mij ook in Vechten voor Democratie hoe Hitler zich, je hebt ook een boek over Mein Kampf geschreven.
Ja.
En eigenlijk hoe Hitler, je schrijft, vond ik heel interessant, van dat is altijd weggezegd, zet als een soort idiootboek van een gek. Maar lees het eens nauwkeurig, want dan zie je eigenlijk waar die precies mee bezig was. En dan was hij gewoon aan het prepareren op de hegemonie die verlangde. En of dat, als dat niet via want hij had een putsch geprobeerd, dat was mislukt. Nou, dan moest het maar via de democratische weg om uiteindelijk zijn ondemocratische doel te bereiken. Nou, zo heeft hij het ook gedaan natuurlijk. En je zegt van, nou, er moest, hij wist, je moest een duidelijke ideologie hebben en je moest één vijand kiezen, niet te ingewikkeld maken.
Ja.
Gewoon één vijand. Nou, dat werden bij hem de Joden. En dat moest je uit gaan roeien. Ik heb het idee dat nu een beetje met woke ook begint te ontstaan als de vijand.
Ja, dat is wel een soort noemer.
Dat is ook zo'n soort. Nee, want jij beschrijft dan hoe de nazi's dus inderdaad hun hele spel hebben opgezet met dat de Joden overal zitten. En dat alles is geïnfecteerd door Joden. En ja, Joden dit en Joden dat. Dat is best wel vergelijkbaar, vind ik, met hoe er nu over woke gepraat wordt. De NPO is veel te woke. De universiteiten zijn te woke. Overal zit woke. Alles is woke.
Ja.
Ook als een soort het gevaar waartegen gestreden moet worden.
Ja, zoals in de jaren 50 overal een communist zat in Amerika.
Ja, dat is toch ook vrij ver gegaan.
Ja, dat klopt. Het zijn klassieke zondebok tactieken.
Mm-hmm.
Dus je maakt een soort leeg canvas van de vijand. En daarmee, ja, daar kun je alles op projecteren wat wil. Links begint zo langzamerhand ook zo'n vat te worden.
Als je links bent, ben je ook al bijna fout.
Als
een soort uitloper van woke.
En als het zo uitkomt, is zelfs de VVD links. Ik bedoel, het valt volledig in te...
D66 is het natuurlijk heel erg links.
Ja, ja,
gehaat als linkse partij.
Ja, dus het is gewoon in te vullen naar believen. Gewoon alles wat niet ons is, is links. Zo heb je je vatje waar je alles in kan dumpen wat je wil.
Ja. Het is wel grappig wat dat betreft, Ewout. Dit bedenk ik nu ter plekke. Op dit bedenk ik nu. Dat natuurlijk, je hebt nu die hele, het wordt nu allemaal naar een heel klein speelveld terug, maar je hebt natuurlijk nu die formatieonderhandelingen die stroef gaan en moeizaam en ze kunnen het niet vinden met elkaar en ze hebben allerlei hele principiële gedachten waardoor ze, wanneer in ieder geval bijvoorbeeld Omtzigt, zich eigenlijk niet met de PVV kan verenigen. Maar het idee dat ze zich misschien tot Frans Timmermans zouden wenden.
Ja,
ja, dat is echt. Dat is alsof je met de duivel gaat dansen.
Ja, nee, toch? Dan lever je het land over.
Nee, maar dat gaat toch best wel ver eigenlijk.
Ja, dit is
dat echt. Dat schrikbeeld, dat zullen we het Nederlandse volk toch niet aan, omdat we daarmee moeten regeren.
Ja. Ja, het viel me ook echt op in de campagne dat er echt walging op Jessel Gus, haar gezicht echt,
ja,
zichtbaar was als ze iets
met
zei
Timmermans.
Bij Timmermans.
Ja.
En dat was geen normaal debat meer. Dat was echt, dat was iemand het podium ontzeggen feitelijk.
Maar dat was wat ik bedoelde net, Ewout. Ja. Als bij dat SBS-debat, hè, wat natuurlijk het meest uitsprekende voorbeeld van dit was. Ja. Als jij daar ook aan tafel had mogen staan en had mogen zeggen, ja, jongens, democratie, ja, is het systeem waarin we het best onze verschillen kunnen allemaal tot hun recht laten komen. En die andere dingen, dat zijn wat meneer Wilson zegt, dat zijn sprookjes. En dan hoef je niet, ja, je was natuurlijk gewoon weggehoond,
ja,
en gelachen.
Ja, maar toch moet ik dat wel geloven dat dat verhaal nog wel weer aan kan spreken. Want anders kunnen we de boel ook wel gaan sluiten, denk ik.
Nou ja, ik denk dat verhaal zeker kan gaan spreken. Maar voor mij, in mijn visie, maar misschien ben ik te somber of te fatalistisch, is dat de wal die het schip moet keren. Want ik heb het idee dat met redelijkheid...
Ja, dus jij denkt, laten mensen maar even voelen.
Nou nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, liever niet.
Ja.
Kom, maar ik heb het idee dat verhaal, dat bij de meeste mensen, dat mensen daar gewoon nu geen zin in hebben. Dat ze dat zien als een sprookje.
Ja.
Wat je niet hoeft te geloven.
Ja, ik denk dat dat voor een deel klopt. En ik denk dat PvdA GroenLinks ook tot die conclusie is gekomen. En daarom ook gewoon handen ervan af hebben getrokken. Van alle pogingen om ook maar de formatie enigszins naar zich toe te trekken.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat dit onomkeerbaar is. Dat kan ik me nog niet voorstellen. Maar omdat... Maar ik zie op dit moment in ieder geval de meeste hoop in de hele tijd blijven refereren aan democratie als de waarde die het meest gemeenschappelijk gedeeld wordt. Die je weer in ere wil herstellen. Die ervoor kan zorgen dat nou ja, de gemeenschap weer enigszins kan helen, zeg maar.
Maar je begint oorlogsenthousiasme met een verhaal over een... Wat was het ook weer? Over een vredescommissie uit Amerika, geloof ik.
Ja, die was een internationale
vredescommissie. Internationale vredesgemeenschap die, geloof ik... De situatie na een oorlog in de Baltische Staten, geloof ik, komt opnemen. En zegt van, nou, het was allemaal heel ernstig en niet zo goed. Maar alle landen in Europa, de grote mogendheden, zijn zo redelijk... En zo, verstandig eigenlijk. Die zullen niet een grote oorlog tolereren op hun continent. Ik parafraseer nu, ja, maar dat is ongeveer de gewichtige conclusie waartoe ze kwamen nadat ze onderzoek hadden gedaan naar de toestand in Europa.
Ja, ja, ja,
nou,
ja.
Één jaar later stond het hele continent in de fik.
Ja. Ja, kijk, ik zou... Dat was dus een stijlmiddel wat ik toen gebruikte.
Dat je nu niet meer zo gauw zou doen.
Wat ik niet meer zou
gebruiken. Nee, een beetje potsierlijk vind je het eigenlijk van jezelf.
Nee, ik vind het niet potsierlijk, maar ik vind het te somber. En dit was heel duidelijk in een andere tijd geschreven, waarin ik nog veel meer bezig was om door te laten drinken van... Hey, we denken dat dit ons niet kan overkomen. Maar,
De tijd was eigenlijk gunstiger, waardoor je vond dat je harder moest schreeuwen.
Klopt.
En nu is de situatie eigenlijk ernstiger, waardoor je er eerder wil sussen.
Ik wil niet sussen, maar ik wil meer aanknopingspunten voor hoop bieden in wat ik schrijf.
Ja, maar ben je dan een historicus of ben je iemand die ons hoop moet geven of moet waarschuwen?
Nou, je bent als historicus altijd bezig met
het verleden. Maar niet per se met wat er allemaal... bedoelt, het is ook zo onzinnig om alsof je een routekaart kan schetsen wat er nu gaat gebeuren.
Nee, maar je bent altijd bezig met een verhaal op een bepaalde toon en met een bepaalde aanknopingspunten te vertellen. En dat is de vorm. En die vorm die kun je dus in de vorm van... laten we niet in illusie leven dat wij beter zijn of dat wij hier immuun voor zijn, gieten. Of je kan de vorm kiezen van jongens... Zoals nu denken we allemaal van jongens, het gaat allemaal naar de kloten. We zijn tot ondergang gedoemd.
Ja,
dat
ben ik.
En dan moet je voor een vorm kiezen waarin je bepaalde dingen uitlicht.
Ja, ja. Je vindt dat je tegen moet kleuren. Tegen de tijd in moet kleuren.
Ja, je moet wel perspectieven geven.
Het is toch niet jouw taak om perspectieven te geven?
Nou, dat is een historicus is niet alleen... geschiedschrijven is niet een objectieve weerslaggever. Je bent ook aan het schrijven. Je bent ook een schrijver. En in die zin reageer je op het verleden. Op het verhaal van het verleden waartoe je als samenleving nu... of als cultuur nu je verhoudt.
Ja. Dus je moet een historisch boek nooit loszien van de... Nou, dat is een open deur, maar goed, ik zeg het toch maar even.
Ja.
Maar je moet een historisch boek helemaal nooit loszien. Het zegt eigenlijk altijd meer misschien over... of tenminste, het zegt ook heel veel over de tijd waarin dat boek geschreven is... dan over net zoveel als over de tijd die het boek beschrijft.
Ja, maar dit gaat dus over hoe je iets ordent. Dit is hoe je een verhaal...
Zeker, maar dit boek is dus... heel anders. Je hebt het geschreven in 2015.
Ja.
En dit is een boek uit 2015. En dit is een boek uit 2024.
Ja, heel duidelijk.
Ja. En nu zou je een ander boek schrijven. Over hetzelfde onderwerp.
Ik zou niet een ander boek schrijven. Ik zou dus deze proloog... net met een wat minder onheilspellend...
Alleen de proloog.
...zinnetje.
Alleen de proloog.
Ja. Nee, ik vind dit boek is nog
super actueel.
Ja, super actueel. Ja, en ik vind het gewoon heel goed.
Te verkrijgen. Ja, vind je het goed zelf?
Ja, ik vind het een heel goed boek. Ja, ook omdat het ook op een persoonlijk niveau... gewoon heel erg wel in de huid... van mensen kruipt die er aan de ene kant heel erg op ons lijken. En aan de andere kant dus die je zo stap voor stap ziet radicaliseren.
Ben je bang voor oorlog, Ewout?
Ja. Ja. En tegelijkertijd is het niet een angst die mij heel erg... die heel erg overheersend is. Maar ik zie het wel als iets wat nu wel steeds dichterbij komt.
Ja.
De optie.
Het is ver van onvoorstelbaar. Hè? Je kan nog hoop hebben en het kan nog alle andere kanten opgaan ook.
Ja, maar om terug te komen op die tijd dat ik dit schreef, 10 jaar geleden. Toen was dit nog veel meer een intellectuelere exercitie. Ja. Van dit zou eventueel die kant op kunnen gaan weer mensen, zeg maar.
Ja. Terwijl je toen dus ook al zei, moet je nagaan, 100 jaar geleden dachten ze dat precies zo.
Ja.
Ja.
En nu zijn we er veel en veel dichterbij. Maar dat betekent niet dat het onafwendbaar is. En ik denk ook niet, ik bedoel, als je onze wereld nu vergelijkt met dat jaar waarmee oorlogsenthousiasme opent... we zijn niet in de buurt van zeg maar het gekraak en het ik bedoel de ernst van waar de Europese samenleving op dat moment zich in bevond.
Nee.
De crisis, ook de sociale crisis, de onhoudbaarheid van heel veel dingen. Daar zijn we nog niet bij in de buurt.
Denk je?
Ja. Maar dan heb ik het ook bijvoorbeeld over de levensomstandigheden van arbeiders in fabrieken. Bijvoorbeeld. Er waren zoveel aspecten van het leven toen die niet houdbaar waren.
Ja.
Het hele.
Ja, maar je hebt nu weer hele andere krachten die er spelen. Je hebt nu weer de globalisering, je hebt de sociale media, waardoor mensen zich veel meer. Juist misschien buitengesluiten of juist aangetrokken voelen. Het zijn andere krachten. Het is niet per se alleen maar dat je arm bent. En dan...
Nee, het maar jarenlange oorlogen in de Balkan. De desintegrerende keizerrijken.
Dat hebben we nu niet gehad. Een
soort wetenschappelijke revolutie die de volledige manier van kijken naar de wereld volledig overhoop gooide. Dat, die heftigheid, daar komt onze wereld nu niet bij in de buurt.
Nee.
Zo'n breukvlak is het niet.
Nee. Toch kan je kunnen we pas over 10 jaar zeggen, of over 20 jaar, op welk breukvlak we precies wel zaten dan nu. En of we misschien op een breukvlak zaten.
Ja, want heel veel mensen zullen nu over AI beginnen. Of over...
Wat je zegt, als die component oorlog erbij komt, is toch een soort lont in een kruidvat. En als die ineens ontploft, dan zie je ineens achteraf van, oh ja, we zaten misschien wel op een breukvlak. Maar goed, we gaan het meemaken, Ewout.
We gaan het.
Ja, maar je bent een intrinsiek hoopvol iemand. Dat vind ik wel heel erg. Ja. Dat siert je wel. Maar dat is misschien dat je al vanaf jongs af aan met een redelijk somber toekomstbeeld te maken had. Dus dat het ook jouw overleving is geweest om hoopvol te zijn. Je had geen andere keuze dan hoopvol zijn. Want anders had je moeten opgeven. En dat is ook geen optie natuurlijk.
Ja, dat zou kunnen, ja. Ik weet ook niet, dit soort dingen werken niet zo dat je dat als een soort keuze voor je hebt.
Maar dat is natuurlijk gewoon wel hoe je wezen gekneed wordt.
Ja, ja. Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Dat zal er vast mee te maken.
Is jouw ziekte nog een dagelijkse aanwezigheid in je leven?
Nee, nauwelijks. Nee, dat kan soms ineens opkomen.
Okay.
Maar nee, het gaat eigenlijk heel goed.
Ik wens je heel veel geluk daarmee en sterkte.
Dank je wel.
Ik hoop dat we allebei nog lang leven.
Ja.
En dat we dan in dat leven geen oorlog hoeven mee te maken.
Ja.
Ja.
Nou, dat lijkt me een uitstekende wens, ja. Ik heb daar helemaal niets aan toe te voegen. Dus ik zit te denken, hoe ga ik deze zin afmaken? Maar,
ja. Dan zeg ik dankjewel. Ja, ja. Dan zeg jij?
Jij ook bedankt.
Oh, jou bedankt. Dit was Met Groenteman in de Kast met Ewout Kief. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie, redactionele hulp, Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Julia van Alen bezorgde alles netjes in uw oortjes. Corine van Duin overzag het hele proces als eindredacteur. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons vooral, waar dat kan, lekker veel sterretjes.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.